Deze dienst is er voorbereiding voor het heilige avondmaal. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 48. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 9 september. S'morgens om 9:30, dominee A.N. van der Wind. Is dan viering van het heilige avondmaal. S'avonds om 6:30, proponent A. Vonk, Noordengraaf uit Veenendaal. Er is dan dankzegging en nabetrachting op de heilige avondmaal. Mededelingen, censura morum en bezinningsuur. In verband met de viering van het heilige avondmaal zal er op donderdagavond 6 september censura morum gehouden worden. In de consistoriekamer van de kerk van 6:15 tot 7:45. Het bezinningsuur voor het heilige avondmaal is in EBN H. Ezer aanvang. 8:00, inloop vanaf 7:45. Gemeentedag, u ontvangt bij de uitgang van de kerk een herinnering om u op te geven voor de gemeentedag die op 15 september gehouden wordt. Collecte, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de stichting Hulp Oost-Europa. De voorzang is uit Psalm 105, vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. Kerkraad wenst iedereen, ook luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 81. De versen 1 en 4. Ook vanmorgen zullen we het gaan in de preek over de geschiedenis van Jacob. En we zullen met deze psalm ook allereerst de God van Jacob eren en prijzen. Zing nu blij te moe een lofzang toe. Psalm 81, de versen 1 en 4. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we van Psalm 51, het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, maar laat mij van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, vers 6. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
met het oog op de viering van het heilig avondmaal, zo de Heer het geeft, volgende week zondag, zullen we nu het eerste deel lezen uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. We lezen het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. De woorden die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en dan laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft. Laat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, je God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mens of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft, zolang zij aan zulke zonden vasthouden. Moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en met onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing uit het avondmaalsformulier. Laten wij nu samen de Heere aanroepen in ons gebed en hem bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Grote en getrouwe God, onze Vader die in de hemelen zijt. Ook deze morgen roepen we uw heilige naam aan. We prijzen uw goedheid, uw geduld en trouw. En wij bidden u om uw hulp en genade. Verwerp ons niet voor uw aangezicht. Neem uw Heilige Geest niet van ons. Heere, want als we op onszelf zien, zou daar alle reden toe zijn. Ook deze morgen klonken de 10 geboden. Uw goede en rechtvaardige wet. En dat u van ons verwachten mag dat wij u lief hebben met alle kracht, met heel ons leven. Ook in het formulier over het avondmaal, in het deel over de beproeving van onszelf, is ons een spiegel voorgehouden. En dan willen we ook vanmorgen voor u belijden: wij hebben geen volkomen geloof. We hebben u niet gediend met zo'n ijver, zoals u het waard bent. Wij zijn mensen die struikelen. De zonde leeft in ons hart. En Heere, u kent ook ieder daarin persoonlijk, waarmee wij kwaad hebben gedaan tegenover onze naasten, in onze woorden of daden, waarmee wij u niet hebben gezocht en geëerd en alles van u hebben verwacht voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, ook vanmorgen belijden we het, dat we toch ook telkens weer onze verwachting en hoop op andere zaken stellen. En daarom bidden we van u, wees ons genadig. Doe verzoening over al onze schuld. En zie ons aan in de Heere Jezus Christus, uw eigen Zoon, onze Heiland en Zaligmaker, die zijn eigen leven gaf, het Lam dat geslacht is. En zijn bloed reinigt immers van alle zonden. En zo is onze hoop op hem, op Jezus Christus. En mogen wij toch ook in alle vrijmoedigheid bij u vragen om vergeving. Mogen wij toch ook met goede moed u bidden dat u ons genadig bent en nabij. Dat u ons uw zegen schenkt, ook vanmorgen. Wanneer we de schriften openen en naar uw woord luisteren. Ook wanneer we toeleven naar de zondag van het heilig avondmaal. Heere, wilt u zelf ons leiden in uw trouw en goedheid. Verheug ons hart met uw woorden. Geef dat we u mogen kennen. En daarin zullen toenemen. U bidden we dat u een ieder daarin ook eerlijk en oprecht zult maken. Zodat wij ook naar u zoeken. En wanneer we u nog niet kennen. Wanneer we nog buiten de genade van u leven. Wilt u dat zelf anders maken. Ons zo roepen en trekken. Dat wij tot verandering komen. En dat we in uw wegen leren gaan. Schenk u hulp vanmorgen in het luisteren, in de eredienst, ook met alles wat we in ons hart meedragen. Heere, geef ook ieder uw hulp in de taken die er te verrichten zijn. Schenk de leiding van uw Heilige Geest in de verkondiging van het woord. En mogen zo samen zijn tot uw eer. Gedenk hen die thuis luisteren. Wilt u ook daar uw zegen geven en neem zo onze harten onder uw hoede. En dat wij zo de zaligheid ontvangen en mogen toenemen in het verheerlijken en grootmaken en liefhebben van uw naam. We bidden van u dat u uw kerk over heel de wereld ook gedenkt. Zegen, allen die u kennen en liefhebben, die in uw wegen gaan. Breng ook anderen toe tot die kerk die zalig wordt. Zegen de verbreiding van het evangelie onder de volken, maar ook in ons eigen land. En Heere, zo willen we ook bidden voor diegenen die veel te lijden hebben vanwege het geloof in u. En daar zoveel tegenstand in ondervinden, wilt u hen sterken en helpen. Gedenk ook de noden die er zijn in de wereld. Waar geleden wordt onder armoede, waar mensen gebukt gaan onder onderdrukking of oorlogsgeweld. Schenk daar uw hulp, geef dat er vrede mag komen. Zo bidden we voor ook alle onrust die er in het Midden-Oosten is, in verschillende landen, waar strijd wordt gevoerd tussen de mensen. Wilt u ook daar rust en vrede schenken, uw kerk gedenken. Ook wanneer die kerk van u in het Midden-Oosten op verschillende plaatsen zo klein is geworden, wilt u daarin helpen en uw trouw betonen. U bidden voor de mensen die in Lombok getroffen zijn door de aardbeving enige tijd geleden, alle slachtoffers, rouwenden, mensen die zoveel kwijt zijn geraakt, wilt u ook hen uw hulp schenken. Hoor ze ons gebed en zie ons aan. En mogen u verheerlijken. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen in het boek Genesis uit hoofdstuk 48, de versen 8 tot en met 22. De preken over Jacob, de periode dat hij naar Egypte is gegaan, de laatste periode van zijn leven. Inmiddels is hij ook ziek en is zijn sterven nabij. En Jozef is met zijn twee zoons, Manasse en Ephraim, bij Jacob gekomen. En dan lezen we in Genesis 48 vanaf vers 8 het woord van God als volgt. Toen zag Israël, dat is Jacob, de zonen van Jozef en zei, wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader, dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. En hij zei, breng hen toch bij mij, dan zal ik hen zegenen. De ogen van Israël waren echter zwak van ouderdom. Hij kon niet goed meer zien. Hij liet hen dichter bij zich komen. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tegen Jozef, ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien. Maar zie, God heeft mij zelfs je nageslacht laten zien. Toen liet Jozef hen bij Jacob's knieën weggaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Daarna nam Jozef hen beiden, Ephraim aan zijn rechterhand, voor Israël was dat links, en Manasse aan zijn linkerhand, voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hem komen. Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac genoemd zal blijven en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Ephraim naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Zo zegende hij hen op die dag. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, moge God u maken als Ephraim en als Manasse. Zo plaatste hij Ephraim voor Manasse. Toen zei Israël tegen Jozef, zie, ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn. En hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En ik geef jou een deel meer dan je broers, een bergrug, die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is vers 19, Genesis 48, vers 19. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Tot zover deze tekst. De preek is verdeeld in drie punten. Ten eerste, Jacob weigert. Ten tweede, Jacob zegent. En ten derde, Jacob gelooft. Dus aan de hand van deze geschiedenis en van vers 19 Jacob weigert, Jacob zegent en Jacob gelooft. Wij gaan nu zingen van Psalm 134, vers 2 en 3, ook over het zegenen, wat ook Jacob doet. Ook Jacob geeft een zegen. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten die zijn aangekondigd. En wij zingen dan van Psalm 134, de versen 2 en 3. Gemeente, het is niet overal hetzelfde. En de kinderen die merken dat ook, als ze eens ergens anders zijn. Jongens en meisjes, zien jullie veel verschil? Hoe het bij jou thuis is, wat jullie doen en hebben, en wat andere mensen doen, hoe het bij een vriend thuis gaat. Nou, ook als er bij allebei wordt gebeden tot God, of de Heer ons wil helpen, of de Heer ons zijn zegen geeft, en daar bidden jullie voor, met elkaar aan tafel, dan stel je voor dat jouw vader een probleem heeft met zijn rug. En ja, hij heeft altijd heel veel pijn. En de dokter die kan hem niet opereren. Stel je voor. En dat duurt al heel lang. En je vader kan daardoor niet meer werken. Nou, dat is voor hem niet fijn. Wat moet hij dan doen de hele dag? 'S Middags gaat hij even naar bed. Hij is gewoon moe van de pijn. En daardoor moeten jullie ook heel zuinig leven. Het is eigenlijk niet zoveel geld. En in de zomer dan kun je maar een paar dagen op vakantie ergens dichtbij. Langer kan dat niet voor je vader. Het is een rug. Nou, dan merk je wel het verschil met een ander gezin. Zeg maar bij een oom en tante. Daar hebben ze het heel anders. Die man die heeft een goede baan. Hij ziet er gezond en sterk uit. En ze gaan 2 weken op vakantie naar een ver land. Maar als hij daar dan eens een tijdje logeert, dan merk je nog een verschil. Een ander verschil. Als je er een tijdje bent, dan denk je, ja, in dat gezin van je oom en tante, daar moet iedereen het maar een beetje zelf uitzoeken. Maar je eigen vader, met die rugklachten, ja, die heeft een ander karakter. Die is eigenlijk wat gezelliger. Hij wil je altijd wel helpen. En hij zegt ook dat ik het toch volhoud en dat ik jullie kan liefhebben, dat krijg ik van de Heer. Ja, dat is ook mooi. Toch? Ja, en toch wil je natuurlijk graag dat je vader beter wordt. Dat hij ook weer gewoon kan gaan werken, dat hij niet zoveel pijn heeft. Als je erover nadenkt, is het best een groot verschil. Waarom geeft de Heere niet iedereen hetzelfde? Misschien vindt iemand dat eigenlijk niet eerlijk. En nu gaat het vanmorgen over de oude Jacob en 2 van zijn kleinzoons. En die oude Jacob, die mag ze van de Heere allebei een zegen geven. Maar er is wel verschil. Er is wel verschil. Voor de een is die zegen groter dan voor die ander. Luister maar hoe dat gaat. Jacob is al heel oud. Zijn ogen zijn slecht en hij is ziek, hij ligt op bed en het zal niet lang meer duren, dan zal hij sterven. En Jozef, die komt op bezoek en Jozef heeft zijn 2 zoons meegenomen, Manasse en Ephraim. Het zijn al grote jongens. En Jozef wil graag dat vader Jacob die 2 een zegen geeft. Die oude aartsvader die zal spreken als een profeet in de naam van God. En Jozef brengt die twee jongens naar hem toe. En met zijn linkerhand plaatst Jozef, de oudste, Manasse, bij de rechterknie van zijn vader Jacob. En met zijn rechterhand plaatst Jozef, de jongste, Ephraim, bij de linkerknie van zijn vader. Zo kan Jacob zijn rechterhand op de oudste leggen en zijn linkerhand op de jongste. Maar kijk, wat doet hij nou? Jacob die steekt zijn rechterhand naar links om die op Ephraim te leggen, de belangrijkste zegen voor de jongste, en zijn linkerhand op Manasse. Kruiselings. En Jozef die ziet dat gebeuren en hij denkt, die oude man die ziet slecht, hij vergist zich. Hij denkt, dit gaat mis. Wij zijn toch gewend dat de grote zegen voor de oudste is. Niet zo, mijn vader. Wacht, stop. Hier. Dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op hem. De oudste moet de grootste zegen krijgen. Dacht Jozef. Nee, antwoordt Jacob. Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Met opzet heeft hij zijn handen zo gestuurd. Doelbewust heeft hij ze gekruist. Zijn rechterhand op Ephraim gelegd, de jongste. Ik weet het, mijn zoon. Wat ligt daar veel in voor Jacob? Zijn hele leven resoneert nu mee, klinkt daarin door. Alles komt terug, wat hier gebeurt. Ik weet het, mijn zoon. Dat van die eerstgeborene en die tweede en die wissel voor wie nu de zegen is. Ik weet het. Ik weet het. Jacobs hele leven is het al deze strijd. En steeds weer botste hij aan tegen die eerste rechten. Steeds weer moest het anders gaan. Vanaf de moederschoot aan. Prenataal. Van voor zijn geboorte. Daar stootte hij tegen zijn tweelingbroer Esau, staat er in de Bijbel. En zijn moeder Rebecca, die voelde het. Die strijd toen al. En de Heere die sprak, twee volken zijn er in uw schoot. En de ene zal sterker zijn dan de andere. En de meerdere zal de mindere dienen. Maar ja. Hoe zal dat gaan? Volgens menselijke voorkeuren stond Esau vooraan, maar Jacob die bood er een schotel linzensoep voor. Verkoop mij je eerstgeboorterecht. Zo graag wilde hij als de jongste de positie van de oudste krijgen. Ja, dat was mooi gespeeld. Met die verkoop. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. En nu kunnen wij daar een heel psychologisch verhaal bij gaan bedenken. Vanuit zijn jeugd, wat er is gebeurd en hoe dat dan doorwerkt. Hoe dat dan doorwerkt tot op zijn sterfbed toe. Maar dat is het punt niet in de Heilige Schrift. Nee, het is een geestelijke strijd. Het is een strijd hoe de mindere uiteindelijk die grote zegen zal krijgen. En toen vader Isaac aan zijn einde kwam, toen leek het fout te gaan. Want Isaac die wilde zijn eigen hart volgen. En Isaac hield eraan vast dat de grote zegen voor de oudste moest zijn. En dan ontfutselt Jacob die eerstgeboorte zegen door bedrog. Wat was Esau kwaad. En vervolgens zat Laban hem dwars. Jacob wilde zo graag Rachel als vrouw, maar Jacob kreeg Lea. Dat was immers de oudste. En volgens de gewoonte, zei Laban, wordt toch eerst de oudste ten huwelijk gegeven. Altijd maar die eerste rechten. En Jacob die botst er steeds tegenaan. En dan gaat hij terug naar Canaan. Jacob ziet er geweldig tegenop om Esau te ontmoeten. Altijd maar die spanning in zijn leven, die strijd dat de mensen het anders willen dan wat de Heere heeft beloofd. En dan nu? Nu met die zonen van Jozef. Door de geest van God geleid, legt Jacob zijn rechterhand op Ephraim. De eerste zegen, die zal voor de jongste zijn. En alweer die tegenspraak, nu van Jozef. Zelfs van die geliefde, vrome Jozef, tegenspraak. Jozef pakt de handen van Jacob. Nee, niet zo, mijn vader. Nee, hier, Manasse, dat is de eerstgeborene. Jacob is dan wel blind. Toch ziet hij het beter dan Jozef. Zijn geestelijk inzicht is helder en scherp. Ik weet het, mijn zoon. En destijds, zijn vader Isaac, die wist het niet wie hij voor zich had. Maar Jacob weet het heel goed. En heel zijn leven klinkt erin mee, steeds weer die strijd om de grote zegeningen van het verbond die de Heere geeft aan de laatste. Die de Heere geeft aan de verachten, aan hen die niets zijn in de ogen van de mens. Ja, het kan zoveel troost geven. Troost dat de Heere het arme zoekt. Het kan zoveel troost geven dat de Heere juist het verlorene zoekt. En dat de laatsten de eerste zullen zijn. Troost. Ook voor u. Dat je zegt, ja, dan is er hoop voor mij. Want wat zijn nu mijn rechten? Als de laatste de eerste mogen worden. Zo is er plaats aan het heilig avondmaal voor zondaren. Maar er komt tegenspraak. Er komt tegenspraak van buiten of van binnen. Dat je die stem hoort, ja, zo kan het niet. Dat is niet recht. En anderen hebben toch veel meer. Jacob botste er telkens tegenaan, dat anderen het anders willen. En die anderen die hebben hun voorkeuren en met hun menselijke redeneringen, puur vleeselijk, staan ze steeds weer tegen. Maar dat is niet het ergste. Jacob moet ook leren strijden tegen de keuze van zijn eigen hart. Het probleem zit ook in hemzelf. Dat hij telkens alles maar zelf wil regelen en dat hij geen vertrouwen stelde op God met al zijn bedrog. Wij kunnen dat ook bij het heilig avondmaal hebben. Dat je verwacht dat de Heer op een bepaalde manier werkt, volgens een specifieke orde, wat er eerst moet en wat er later gebeurt, of de mensen die weten dat je te vertellen. En ja, mensen die vinden dat je zeker de tafel plaats moet nemen. En andere mensen die vinden juist weer helemaal van niet. Dat is niet voor jou. Wat zeggen ze toch allemaal? Jacob weigert te luisteren naar Jozef in deze zaak. Want de Heere die kiest een ongewone weg. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En daar mogen wij vasthouden. En Gods belofte, ook al lijkt het menselijk nog zo vreemd, al komt er van menselijke redeneringen zoveel tegenin, zit de tegenspreker, vooral in uw eigen hart. Die stem van binnen, die zegen van het avondmaal is niet voor jou. Je moet er meer voor doen. Je bent niet zo ver als die anderen. De moeite. Met de genade. Misschien dat je het ook vooral zelf wil regelen. Dat je denkt te kunnen kopen. Met je vrome werken. En dan de moeite. Met de genade. Dat je het onverdiend krijgt aangeboden. Is dat echt? Voert u die strijd tegen de zonde in uw hart? Of geeft u er gewillig aan toe? Daar ligt wel een verschil bij de beproeving van onszelf. Wie Christus leerde kennen, wie een waar geloof heeft, die krijgt een strijd tegen zijn ongeloof. Die krijgt een strijd tegen de hoogmoed van binnen. Die moet alle bitterheid over zijn naaste van zich leren afleggen. Een strijd tegen de zonde in je eigen hart. Maar het woord van God, ja, dat krijgt meer gezag. Krijgt meer te zeggen dan wat we zelf denken of voelen. Ten eerste, Jacob weigert die tegenstand met de woorden van Jozef. Ten tweede, Jacob zegent. Jozef had zijn zoons bij Jacob gebracht om een zegen. Hoewel het anders gaat dan Jozef had gedacht, toch krijgen ze die zegen. Jacob die legt de handen op en spreekt de zegen uit. De rechterhand rust op het hoofd van Ephraim. Zijn stam zal de grootste worden. En zo is dat later ook gebeurd. Ephraim. Die stam die groeit later qua aantal sterk. En dat blijkt al uit de aantallen die genoemd wordt wanneer Israël door de woestijn reist, maar ook later als ze in Kanaan zijn. En Evin die krijgt, wanneer ze in Kanaan wonen, ook de leiding in het noordelijke rijk. Het tienstammenrijk. Dat wordt zelfs in de Bijbel ook wel Ephraim genoemd. Dus die naam Ephraim die geldt soms voor alle tien stammen samen. Net zoals dat gebeurde met Juda in het zuidelijke rijk. Daar zou Juda de leidende positie innemen en de jongere Ephraim, die krijgt op die manier zo in de toekomst meer aanzien dan Manasse. De Heer geeft in het Bijbelboek Genesis vaak de voorrang aan de jongeren. In die tijd dat de mensen zo geneigd waren om de oudste het hoogste te waarderen. Wanneer de oudste onder de mensen een leidende positie krijgt toegekend. Maar de Heere draait dat keer op keer om. Bij Kain en Abel is Abel de rechtvaardige. Bij Esau en Jacob valt Gods keuze op de jongere Jacob. Maar toch is het hier wel een beetje anders. In die andere voorbeelden gaat het verschil nog veel dieper. Bij Kain is geen geloof. Geen godsvrezen zoals bij Abel. En Esau die blijkt een vijand van Gods volk te zijn. En Esau deelt niet in de verbondsbelofte. Dat is nu anders. Ephraim en Manasse, die krijgen allebei een zegen. En ze worden allebei gerekend als de kinderen van Israël. En hun stammen krijgen beiden een erfdeel in het beloofde land. Nee, Manasse wordt niet aan de kant gezet. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen. Jozef heeft zijn jongens bij Jacob gebracht voor een zege. Zoals men later, kinderen bij de Heer Jezus heeft gebracht. Ook met het doel dat hij, de Heer Jezus, die kinderen zou zegenen. En wat deed Christus? Hij ontving de kleine kindertjes. Hij omarmde ze en legde zijn handen op hen en zegende hen. Laten wij daar maar goed naar kijken. Bent u ook tot Christus gebracht? Ja, wellicht door uw ouders. Misschien al lang geleden. Dat die je bij de Heer Jezus bracht. Of door de prediking. Dat u bracht tot de middelaar. Ja, u bent hier in de kerk in ieder geval. Of u luistert thuis. En in die zin worden we in feite al bij hem neergezet. Bij de Heer Jezus Christus. En nu is het wel de vraag of je hart daarin is meegekomen. Dat die grote vragen je ook echt bezig gingen houden. De vragen over de toekomst. De vragen over het sterven. De vraag, hoe is het met God? Tussen God en je ziel. En dat je dan genade nodig kreeg en dat je ging worstelen om genade. Ik laat u niet gaan, Heere, tenzij u mij zegent. Is zo je hart erin meegekomen om tot Christus te gaan? Ja, want ja, Hoe kunt u eigenlijk Jezus Christus gedenken bij brood en wijn? Wanneer zijn kruisdood geen waarde nog voor u krijgt? Hoe zou je hem kunnen gedenken wanneer heel uw hart niet voor hem openging? Omdat hij alleen u en jou immers redden kan. Wat moet je dan met zijn lichaam en bloed? De Heere vraagt naar uw hart. Geef mij uw hart. Trek dat tot de middelaar, Christus. Kwam daar een honger en een dorst naar zijn gerechtigheid? En kun je werkelijk niet verder zonder hem? Voor zulken heeft hij het heilig avondmaal ingesteld om het bestreden geloof weer te versterken. En wij komen tot Christus om een zegen. En we hopen in die maaltijd een zegen te ontvangen. Welke zegen? Uit de volheid van Christus stroomt een volheid van genade. Uit de volheid van Christus komen allerlei zegeningen van vergeving en van heiliging. Zegeningen van geestelijke gaven, de zegen van de kracht om vol te houden. Welke zegen zult u van de Heere krijgen? Ja, daar kan best nog wel verschil in zitten. Voor de een of de ander. Uit de volheid van Christus vloeit alles naar ons toe. Maar God zelf beslist wanneer en hoe dat is verdeeld. Er is verschil in soort en in maat bij de gaven die Christus schenkt. Naar de mate van de genade. En die mogen dan ook inzetten voor anderen. En de vergeving. Daar delen alle gelovigen in. Maar hoe je verder wordt geleid Welke zegeningen er zijn. En zo zien we uit naar de bediening van het heilig avondmaal en verlangen we naar de zegen van Christus die hij uitdeelt aan zijn tafel, zodat we gesterkt worden, zodat we mogen bloeien, zodat we ook anderen te meer lief hebben en tot hulp zullen zijn. Ieder die in geloof tot Christus de toevlucht neemt, krijgt deel aan de verzoening van zijn zonde. Ja, het is voor ieder die in geloof de toevlucht neemt tot Christus, dat die verzekerd mag zijn van een eeuwige erfenis. Die niet vergaat, dat ligt vast in de belofte. En door Christus zijn we ook gezegend met vele geestelijke zegeningen. Het avondmaal, ja, daar laat hij nog eens in zien en horen. En dan is ook verscheidenheid in maat en in hoe je leven gaat. We komen bij het laatste punt. We zagen Jacob weigert, Jacob zegent, Jacob gelooft. Zoals ik zei, is die strijd zijn hele leven met Jacob meegegaan. Hoe zal dat ooit kunnen? Hoe zal dat ooit realiteit worden? Dat de ouderen de jongeren zal dienen. Dat de Heere zelf onze orde omdraait. Ja, maar als Jacob nu die twee jongens moet zegenen, dan volgt hij toch de leiding van de geest. En daarin spreekt hij uit dat de jongste de eerste zal zijn. Jacob is gehoorzaam, hij wijkt er niet van af en hij vertrouwt nu dat God het zal waarmaken. Isaac, die wilde liever iets anders. Isaac was van plan geweest toch de oudste Esau als eerste te zegenen. Maar zo is het nu niet. Jacob die houdt vast aan wat God hem ingeeft. Ook al probeert zijn liefste jongen hem nog tegen te houden. Maar Jacob is gehoorzaam aan de leiding van Gods geest. En hij geeft aan Ephraim de grootste zegen. Dat is nergens voor te koop. Die kun je niet zelf regelen. Dat wordt je geschonken. Het vrije genade. En al is er dan verschil. Die genade, die is genoeg. We hebben toch nergens recht op. We hebben allemaal gezondigd. En dat we met God worden verzoend door zijn bloed. Dat is geweldig om voor eeuwig hem te prijzen. En ja, er kan er zeker verschil zijn in de zegen die we zo door het leven heen ervaren. Ook wanneer we deelnemen aan het avondmaal. God is vrij om met zijn gaven te doen wat hij wil. De Heere beslist en hij deelt uit van zijn goederen zoals hij dat wil. Misschien hebt u wel een heel specifieke wens. Misschien is er in uw leven iets zeer belangrijks voor u, waarvoor u bidt, maar u krijgt het niet. En er komt een andere zegen. Er komt iets wat u niet zo had verwacht. Nou, dat kan best moeilijk zijn. Moeilijk om dat te accepteren. Maar wat zien we bij Jacob? Het geloof, dat leert het. God is God. Ik heb geen enkele zegen verdiend. Het is geen recht. Maar het is een geschenk. En alles wat ik krijg, dat is genade. En de Heere beslist in zijn wijsheid en trouw. En wij mogen leren daar tevreden mee te zijn. Hij deelt zijn goederen uit zoals hij het wil. En daar kan verschil in zijn. Zoals jongens en meisjes dat verschil ook zien. Van thuis, hoe jullie het hebben, met een ander gezin. Bij de een geeft God een andere zegen dan bij de ander. Dat mag God doen. En wij mogen leren, al kan dat moeilijk zijn, wij mogen leren om dat te accepteren. Door het geloof. Door de hulp van God. Jacob die kon door zijn ouderdom weinig meer zien. Maar dit ziet hij helder en scherp. De Heere die plaatst de mindere boven de meerdere. En wie achteraan stond, die haalt hij naar voren. Laatste zullen de eerste zijn. En wie wordt veracht door de wereld, wie men rekent als niets. Het dwaze. Wie geen enkele waardigheid kan meebrengen. Wie als laatste kwam. Zulken. Heeft God juist uitverkoren. En die worden de eerste. En zulke worden door Christus ook geroepen en geleid. Jacob, de zondaar, de bedrieger, werd door de Heere gekozen boven de sterke Esau. Jacob kreeg de belofte van een eeuwig koninkrijk. En dat de Heere zo optreedt, dat geeft Jacob weer door. En zo zal het zijn onder de stammen van Israël. En zo zullen we tot het heilig avondmaal gaan. Als hulpbehoevenden. Innerlijk als laatste. Zonder natuurlijke rechten. Die het niet van de mensen kunnen hebben. Die het niet met eigen werken redden. Maar God gaf zijn belofte. En Christus zegent ons uit de hemel. En dan ontvangen wij het. Uit zijn genade. Niet iedere gelovige ervaart hetzelfde. Maar het komt wel uit dezelfde bron. En wij leren genoeg te hebben aan hem. En we leren tevreden te zijn. Met zijn leiding, en met zijn liefde, en met zijn trouw. Amen. Wij zullen nu gaan zingen van Psalm 22, de versen 12 en 16. Gij die God vreest, gij allen, prijs de Heer, dat Jacobs zaad, dus dat is zijn nageslacht, zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël. En dat betekent, heb ontzag voor hem. Toon je ontzag voor God, Israël, en leer vertrouwend wachten. En wat er verder volgt in Psalm 22, de versen 12 en 16. Laten wij nu samen danken en bidden. Getrouwe God, barmhartige en heilige Vader, we brengen u de lof, de aanbidding. U die uw wijze wegen gaat met mensen, maar toch zeker ook met allen die u zoeken en leren liefhebben. En wij danken u voor uw woord, voor het onderwijs daaruit. We danken u voor uw genade en trouw. En Heere, dan bidden wij ook om uw hulp daarin. Want wanneer uw wegen zo anders gaan dan wij mensen zouden denken en wensen. Wanneer we ook zoveel moeite en strijd kunnen hebben met het verschil tussen de een en de ander. Heren, dat belijden we ook. Wat het allemaal in ons op kan roepen. Dat we het er niet mee eens zijn. Dat we het zo zwaar vinden. Wij willen van u vragen. Vergeef het zondige daarin. En help ons om u te zoeken. Om de zegeningen die u geeft door uw genade te waarderen. En u daarvoor te danken. Om, Heere, daarin ook in uw wegen te blijven en te gaan. Van huis uit liggen we verloren. Maar u roept. U geeft ook mensen die anderen weer tot Christus brengen. En dat kunnen ouders zijn, dat kan de prediking zijn. Dat kunnen allerlei mensen zijn die we tegenkomen. En we danken u daarvoor dat u zo ook werkt in deze wereld. Dat de een zegt, kom toch en zie en hoor. Daar is het evangelie, daar is de waarheid over God. Daarin, dat evangelie van het kruis van Christus, ligt je zaligheid. Wij bidden u dat u dat zegent. Geef er ook vrijmoedigheid voor, dat woord uit te dragen. En wilt u het zegenen, ook op alle plaatsen waar dat gebeurt, ook in de achterliggende tijd, ook in de zomertijd, worden er allerlei acties en activiteiten gehouden om het evangelie uit te dragen. Zo mogen we u danken dat dat in de afgelopen zomer ook in Aalst weer is gebeurd in het Dabaarwerk. Wilt u het ook zegenen dat uw woord dat ook daar heeft geklonken en is doorgegeven in de gesprekken, dat dat zijn vruchten draagt. U bidden we, Heren, voor elkaar, in het bijzonder voor hen die rouw dragen. Zijn verdriet is gekomen en een gemis. Wilt u daarin troosten en helpen. U bidden voor hen, voor wie het leven zwaar drukt door allerlei spanning wat er kan zijn. Door psychische moeite. Wanneer het op het werk moeilijk gaat. Wilt u daarin helpen en uw krachten geven. Ook uitkomst, zodat we de juiste weg daarin weten te bewandelen. Zegen ook de kinderen en de jongeren wanneer ze naar school gaan en een opleiding volgen. Geef dat ze daarin een goede tijd mogen hebben. En ook als kinderen het wel eens moeilijk vinden wat er van hen wordt verwacht en wat ze er allemaal voor moeten doen. Of jongeren, wilt u hen helpen, zodat ze daarin toch verder kunnen gaan. En ook in hun jonge leven hun vertrouwen op u leren stellen. En de Heer Jezus als hun zaligmaker zullen zoeken, de Heiland. Wiens liefde zo groot is, dat hij gestorven is aan het kruis en opgestaan uit de doden, om ons te redden. U bidden voor de zieken, sta hen bij en geef ook beterschap. We danken u voor alle zegeningen die we ontvangen, klein en groot, Heere. De vreugde die u geeft in het leven, het onderhoud van ons leven. Dat we mogen zijn in een land waar vrede is en geen oorlog, waar we ook zo bijzonder veel vrijheid mogen ontvangen. U zij daarvoor de dank. We bidden en danken u zo in de naam van Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 16, het vierde vers. Ik zal de Heer die mijn getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Psalm 16, vers 4. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.